Amen, een hele goede morgen. Het thema voor vanmorgen is redenen om aan God een toegewijd levensstijl te hebben. En daarvoor wil ik allereerst naar Lucas hoofdstuk 1. Lucas hoofdstuk 1, we gaan daarna naar 1 Petrus. Maar als een opzet voor de prediking, de lofzang van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Lucas hoofdstuk 1, als u een Bijbel bij u hebt, vanaf vers 67. Lucas hoofdstuk 1, vanaf 67. En er staat geschreven: en Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk, verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van alle die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit zijn hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Nou, dat wordt gesproken voordat de Heer Jezus überhaupt nog geboren is. Laat staan dat hij is gestorven, dat hij begraven is, dat hij ten hemel is gevaren en dat hij de Heilige Geest heeft uitgestort en de gemeente ontstond. Dit is een Joodse context. Ze verwachten de Messias die hun zou bevrijden van hun vijanden. Maar voor ons is hij ook gekomen om ons te bevrijden van de grootste vijand. En dat is het oordeel op de zonde. En de tweede daaraan verbonden, de macht van de zonde. Dus als we dat zouden lezen in de context aan ons, de versen 74 en 75, dat wij verlost uit de grip van de zonde, uit het oordeel. Waarom? Om hem te dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Maar dan kom je toch met die vraag, als alles genade is, en daar hameren we zo op in de evangelische wereld, is genade en niet uit werken, en we halen Efeze 2 vers 8 en 9 daarvoor aan, het is alles genade. En als het alles genade is, waarom dan toch die oproep om je leven zo in te zetten, om hem te dienen, tot eer van zijn naam te leven? Nou, het is juist Petrus, die geeft daar 5 redenen voor aan. Redenen die we eigenlijk moeten onderzoeken in ons eigen leven, hoe staat het daarmee? Maar ook worden die zichtbaar in ons leven als kinderen van God. En dan gaan we naar 1 Petrus, hoofdstuk 1, en we lezen de versen 13 tot en met 19. We hebben bij het kinderblokje al iets erover gehoord. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 19. En dan schrijft Petrus: omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw ontwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingenschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Nou, in dit gedeelte kunnen we 5 redenen vinden. Maar voordat Petrus met die redenen begint, heeft hij eerst een paar adviezen. En het eerste advies lezen we al in het eerste vers. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Omgord daarom. Daar bouwt hij voort op de eerste verzen. In het voorgaande, de verzen 3 tot en met 12, waar zo duidelijk de zekerheid van een vergeven zondaar te zijn en een hoop op de zaligheid te hebben. En dat ligt niet in onszelf, dat ligt in de kracht van God en het wordt bewaard in de hemel. Daarom kun je er zeker van zijn. Want het is niet wij die dat vasthouden, het is God die dat vasthoudt. En dan bouwt hij dat verder uit in die 12 verzen. En dan zegt hij, om die redenen, om God je verstand. Met andere woorden, als de schrift jou dit onderwijst, laat dat dan niet veranderen door allerlei theologische discussies en invloeders. En nee, geloof en vertrouw op de zekerheid van het woord van God. Van God. Met andere woorden, omgorden heeft een beschermende factor. Wat omgordt uw gedachten? Wat omgordt uw geloof? Is dat wat iedereen maar vindt? Of is dat gebaseerd op dit rijke woord van God? Of is het gebaseerd op uw gevoel? Nou, dan zit u de ene dag hier en de andere dag weer hier. Maar dit is een fundament dat blijft vaststaan door alle tijden heen. Het woord van God. Zo belangrijk. Dus dat is het eerste advies. Omgord, zoals hij dat zegt, de lendenen van uw verstand. Bescherm uw gedachten. Laat de gedachten overeenkomen met Gods gedachten. En ja, die zijn hoger, die zijn soms niet te begrijpen. Maar van Genesis tot Openbaringen ontvouwt de Heer zoveel over zichzelf en over zijn heilsgeschiedenis. En daarom is het goed om dat te kennen, om dat te lezen, om dat vast te houden in je geloofsleven. Tweede, heel eenvoudig. Tweede advies is, wees nuchter. Nou, er staat hier niet in tegenstelling van dronkenschap, maar wees nuchter in je denken. Heeft de betekenis van verstandig nadenken. En als je verstandig nadenkt over je geloofsleven, dan keer je automatisch terug naar het woord van God. Ja, Heer, we horen dit, maar wat zegt u? En dat is een voorbeeld over de Berea-gemeente. Zij onderzochten dagelijks de dingen of ze zo waren. Waar onderzochten ze die? Niet in een bibliotheek, maar in het woord van God. Wees nuchter. En dat is een kenmerk van Petrus' brief ook. In hoofdstuk 4, vers 7 zegt hij dat ook. Dan zegt hij, aan het einde, en het einde van alle dingen is nabij. Dus het is ook nog eens een waarschuwing. Aan het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Dus hier wordt dat ook gebruikt. Hoofdstuk 5, vers 8 zegt hij het nog een keer. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Dus de oproep in deze brief is vasthouden, beschermen uw gedachten tegen de wereldgelijkvormigheid. 2, nuchter zijn, waakzaam zijn in gebed en in je levenswandel. De derde advies staat er ook nog in. En hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Het is heel bijzonder wat Petrus hier zegt. Hij zegt hoop volkomen op de genade. Andere vertaling zegt vestigt uw hoop op die genade. Maar welke genade? Waar heeft hij het over? Nou, dat is een heel bijzondere genade die hier noemt. Daar gaan we het straks ook over hebben. Het is een genade die u gebracht wordt. Hij heeft het niet over de genade die u ontvangen hebt. Dat is een heel groot verschil. En eigenlijk komen we dan gelijk hier, na dat advies, bij de eerste reden waarom we een God toegewijde levensstijl zouden hebben, is vanwege Gods genade. Is gewoon vanwege Gods genade. Er wordt hier gesproken, zoals ik zei, over genade die u gebracht wordt. Want als u een kind van God bent, dan heeft u de genade van wedergeboorte, van door de Heilige Geest getrokken worden uit de duisternis en overgezet worden in het koninkrijk van zijn Zoon. Die genade heeft u ontvangen, want die genade is niet uit werken, doch enkel en alleen vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de genade die we ontvangen hebben. En Petrus spreekt hier tot gelovigen, tot zij die wederom geboren zijn. Waar heeft hij het dan over? Nou, hij heeft het over die genade die nog gaat komen in de openbaring als de Heer Jezus Christus zijn gemeente thuis haalt en wij bij hem zullen zijn. Dat is die genade waarvan we lezen in Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen hoofdstuk 7. Dat is die genade waar Paulus het over heeft. Want Paulus worstelt nog steeds met die oude natuur. Hij weet, die oude natuur is overwonnen. Ik ben een nieuwe schepping in Christus Jezus. En toch is hij daar aanwezig. En dan zegt hij in vers 24 van Romeinen 7. Ik ellendig mens. Nou, wie zegt dat hier regelmatig over zichzelf? Paulus, een ellendig mens? Ja, hij voelde zich een ellendig mens. Waarom? Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Van dat lichaam dat met Christus gestorven is, maar zo aanwezig is. En dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus. Dat is nog een genade waar hij op zit te wachten. De verlossing van een oude natuur. Nou, dat is een reden om de Heere welgevallig te leven. Alleen al van dat concept genade. En ik weet niet hoe het met u is, maar na zoveel jaren kom ik er soms toch niet helemaal uit. Wat is dat nou precies genade? Onverdiend iets krijgen wat je niet verdient. Zo bijzonder. En dan heb je dan toch het gevoel, maar waar staan die kleine lettertjes? Net als bij een verzekeringsmaatschappij, je hebt een prachtige verzekering, totdat je ontdekt, er zijn nog een paar kleine lettertjes, die voorwaardes. Nou, die kun je bij Gods verzekering niet vinden. Er is geen voorwaarde, want die heb je al gedaan. Geloof. Ja, maar nee, geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dus dat is een eerste reden. Een tweede reden vinden we in de versen 14 en 15. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw ontwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Dus de tweede reden is vanwege Gods heiligheid, van het besef met wie hebben we te maken. Het is natuurlijk prachtig als we het zo hebben over het vaderbeeld. En we gaan bij vader op schoot in het gebed. Maar wacht even, maak hem niet te aards. Maak hem niet te menselijk. Maak hem niet iets wat wij kunnen vatten. Hij is nog steeds die schepper van hemel en aarde. Hij is rechtvaardig, hij is heilig, hij is goed. Het blijft een vader, maar ook een heilig God. En hier roept hij ons op en hij zegt eigenlijk, als je wederom geboren brengt, brengt dat een Bijbelse vorm van leven. Dat brengt een Bijbelse vorm van leven. We hebben vaak de gebeden van, Heere, wat wilt u nou eigenlijk van mij? Nou, ga ze Bijbeltje maar lezen. Ga ze woord maar lezen. En dan kom je zo vaak erachter dat God zegt, dit is wat ik wil. Ja, maar dat bedoelde ik niet. Nee, maar dat is wel wat ik wil, wat ik van jou vraag. En dan kom je tot ontdekking dat God allereerst niet wil dat u verloren gaat. God wil niet dat mensen verloren gaan, maar tot erkentenis van de waarheid komen. En als u, zoals u hier zit, nooit uw leven aan de Heer heeft toevertrouwd, nooit met mond hebt beleden en met uw hart geloofd dat Hij voor uw zonde gestorven is, dan bent u hier niet voor niets deze ochtend. Dan bent u hier omdat God er zo naar verlangt dat u tot geloof en bekering komt. En Hij heeft er alles voor gegeven, maar u moet het wel in geloof willen ontvangen en aannemen. Doch alle die Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen van God te zijn. Dus hier spreekt hij over, zij die de Heer hebben aangenomen, wordt dan ook een gehoorzaam kind van de Vader. We hebben het gehoord vanmorgen, het verlangen dat we luisteren naar de Vader. Nou, ik hoorde mijn vader ook dingen zeggen, wat ik moest doen. Ik luisterde, maar ik gehoorzaamde niet. Want er is wel een verschil. Ja, ik heb u gehoord. Alleen doe ik er niks mee. En hier zegt Petrus niet van dat we als kinderen moeten leren luisteren. We moeten als kinderen van God gehoorzaam worden aan God. En juist in dat eerste hoofdstuk zegt hij dat 3 keer. In vers 2, daar zegt hij, uitverkorenen overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Heilige Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Voor wie? Voor zij die gehoorzamen. We lezen het hier in het 14e vers, wordt dan als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig. En we lezen het in vers 22, nu u dan uw zielen gereinigd hebt in gehoorzaamheid aan de waarheid. Als wij vandaag als kinderen van God gehoorzaam willen zijn aan de waarheid, dan dagen we de vijand van de wereld uit. Want de wereld denkt totaal anders over wat wij geloven. En er zijn zoveel terreinen in ons leven waar zo anders over gedacht wordt. Maar wat bijzonder is, is dat God hier niet vraagt perfectie. Hij vraagt gehoorzaamheid. Dat is een heel groot verschil. En natuurlijk mogen we streven naar volmaaktheid. Maar we kennen van onszelf, we weten dat dat niet zal gebeuren. God vraagt niet om perfectie, maar hij vraagt om gehoorzaamheid. Groeiende in je geloof, groeiende in de gehoorzaamheid. En moet eens kijken hoe hij dat zegt. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerte die er vroeger in de tijd van uw ontwetendheid waren. Eigenlijk pakt Petrus ons even bij de schouder en zegt, je moet toch beter weten. Je bent nu nog een kind van de Heer. Je hebt de schrift om te lezen. We hebben de profeten, we hebben de vaderen en wij zoals wij hier zitten, wij hebben ook het hele Nieuwe Testament. Dus geen excuus, niet meer in de tijd van je ontwetendheid, je moet beter weten. En Paulus zegt het zo mooi in Efeze, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Nou is die verandering in ons zichtbaar. Ik vraag me wel eens af als mensen zeggen, ik heb de Heer Jezus ontmoet, ik heb de Heer Jezus leren kennen. Maar ze veranderen niet. Dan vraag ik, welke Jezus heb je dan ontmoet? Want als je Hem hebt leren kennen, Hem hebt aangenomen als je heiland en je verlosser, dan is er een verandering. 2 Korinther 5 vers 17 zegt dan ook dat we een nieuwe schepping zijn. Al het oude is voorbij gegaan. Het is er wel, maar het is voorbij gegaan, want we zijn een nieuw leven ingegaan met Hem. Ontwetendheid. En we worden dus ook geroepen, dan zegt hij, dat was je tijd van ontwetendheid, maar zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is. De spiegel is niet je broeder of zuster in deze gemeente, Want dan kun je er altijd wel een paar uitkiezen waarvan je zegt, nou, ik doe het toch beter als hem of haar. Dan weet je altijd wel iemand te vinden. Dat hoor je ongelovigen ook zeggen. Die zeggen, ja, ik ben niet zo slecht, mijn buurman, als je die kent, die is pas slecht. Maar hier is de spiegel niet een broeder of een zuster. Hier is onze spiegel de Heere zelf. Nou, dan is het een behoorlijke ferme oproep hoor. Wees heilig zoals hij heilig is. En dan staat er iets bij. Word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Dus dat is 24 uur per dag. Dat is in alles wat we doen, in alles wat we zeggen. En de Bijbel zegt het ook, al wat gij doet met woord of met daad, doe het alsof voor de Heere. Dat maakt een heel groot verschil. Als u uw werk alleen maar doet om uw baas te verhagen, om een goed salaris te hebben, nou dan ga je regelmatig met onplezier naar je werk. Maar als je je werk doet alsof voor de Heere, dank u wel Heere dat ik hier een getuige mag zijn, dat ik hier uw licht mag laten schijnen, dat ik hier een zoutend zout mag zijn. Heere, gebruik mij tot eer en glorie van uw naam op de plaats waar ik nu gesteld ben. Dan gaat hij wat doen hoor. En dan ga jij heel anders naar je werk. Dan ga je heel anders je dingen doen. Dan ga je heel anders je huishouden doen. Dan ga je heel anders staan in je geloofsleven. Dan ga je heel anders staan in je huwelijk. Dan ga je heel anders leven in je gezin. Waarom? Om het gaat om hem. En Petrus zegt hier, word ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Nou, de eerste reden dus die genade van God. De tweede reden van Gods heiligheid. Hij is zelf heilig. En dan de derde regel, of de reden, is eigenlijk vers 16. Want er staat geschreven. Waarom zouden wij zo'n levenswandel nastreven? Omdat het geschreven staat. Zo heel eenvoudig. Mannen, waarom moet je je vrouw als broos vaatwerk behandelen? Omdat het geschreven staat. Dan moet je niet afvragen, ja, maar hoe moet je dat theologisch zien? We leven wel in 2024. En ja, ik zit nu helemaal zo in elkaar. Ik ben introvert en zij is extrovert, hè. En we hebben, oh, nee. Omdat het geschreven staat. Zo kort wil Petrus laten zien de kracht van het woord van God. Het gaat er niet om wat wij ervan vinden, onze interpretatie. Het gaat erom wat staat er geschreven. Nou, er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Nou, zeg u maar tegen mij, dit geldt niet voor mij. Als kind van God. Ja, het staat er wel. Maar dat is voor anderen. Nee, dat is voor een kind van God. Er staat geschreven. En is het niet de Heer Jezus zelf, als hij door de Satan verleid wordt, na 40 dagen niet gegeten te hebben, nou reken maar dat je zwak bent, hè? Ik heb het al na 2 dagen. Nou, eigenlijk al na 1 dag. Eigenlijk na 1/2 dag, hè. Je hebt de lunch gehad en je ziet alweer uit naar het warm eten. Dan ben ik zwak, want dan ben ik te verleiden met een lekker kroketje onderweg of zo. Of McDonald's, noem maar op. Maar 40 dagen vasten. En dan komt hij, hè. En wat zegt de Heer Jezus? O jongen, er staat geschreven. Er staat geschreven. En is het je wel eens opgevallen? Dan zegt de duivel ook, maar er staat ook geschreven. Die probeert dingen uit de context te halen. En daarom moet je je schrift ook met schrift vergelijken. Om te zien wat zegt de schrift. Er staat geschreven. Een heerlijke reden om de Heere te loven, te prijzen en zo te leven dat het hem wel behagelijk is. Een vierde reden. Een vierde reden lezen we in vers 17. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanziens des persoons naar iemand werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingenschap. Nou, het is heel leuk hoe Petrus hier begint. Hij zegt, als u hem als vader aanroept. Nou, wie heeft wel eens het Onze Vader gebeden hier? Onze Vader die in de hemelen zei, oh, nou, dan heeft hij het over u. Elke keer als wij het hebben over onze hemelse Vader, en vanmorgen hebben we het ook gezongen, Abba Vader, dan zegt hij, als u hem als vader aanroept. Nou, ik heb niet gecontroleerd wie meegezongen hebben, maar misschien heeft de grootste gedeelte meegezongen, heeft in het zingen hem aangeroepen als vader. Welke vader? Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Wij hoeven elkaar niet te beoordelen, dat doet de Vader wel. We mogen elkaar aanmoedigen, we mogen elkaar aanscherpen, we mogen elkaar vermanen, maar het oordeel ligt bij God. Maar dan zegt hij hier, als je dat doet, maakt niet uit, er is geen aanzien des persoons. Dus daar kan je niet onderuit komen. Wandel dan in de vreze des Heren. En dat is geen angst, maar dat is in ontzag voor wie hij is. Rekening houden met zijn grootheid, met zijn almacht, met zijn alwetendheid, met zijn aanwezigheid in je leven. Want u gelooft toch ook dat God alomtegenwoordig is? U weet dat woord, hè? Dat hij overal tegelijk is. Als dat waar is, dan bewegen wij altijd in de alomtegenwoordigheid van God. U hoeft ook niet te vragen of de Heer met u meegaat. U moet hem danken dat u in zijn aanwezigheid beweegt en reist. Hij is er. Dat is een prachtig concept om dat te begrijpen. Hij is er al. Je moet erop vertrouwen dat het zo is. Maar dan zegt die Heer, dan wandel dan in de vreze des Heren gedurende tijd van uw vreemdelingenschap. En hier gaat het niet of behouden of verloren zijn, maar uiteindelijk, wat blijft er van onze werken, onze daden aan het einde over? Wat kan het vuur doorstaan? Nou, ik vraag me wel eens af bij mezelf, wat zou dat wezen? Waren dat die preken waar ik zelf zo enthousiast over was? Of waren dat juist de preken dat zeg je, oh, wat was je met jezelf bezig? Hij zegt, die verkondiging daar, waarvan jij dacht dat het misging, daar heb ik het meeste werk kunnen doen. En zo gaat het vuur en uiteindelijk krijgt hij alle eer. Dus vanwege Gods beoordeling, wandel een leven dat aangenaam is voor de Heere. Hoe kijkt de Heere naar ons? Ik vraag me dat wel eens af. Dan probeer ik dat denkbeeldig in te denken. Vader en zoon in de hemel. Hoe zit dat precies? Gezeten aan de rechterhand van de vader. Maar hij aanschouwt zijn kinderen. En dan heb ik wel eens, hoe zou hij nou naar me kijken? Zou het iets van, oh nee, hè. Leert hij nou nooit? Of is het, kijk, streng van ons. Er een van ons. En we zijn er een van hem. Als je gekocht en betaald bent, ben je van hem. Maar gewoon dat glorie en eer brengen aan God de Vader. En de vijfde reden waarom wij een toegewijd levensstijl zouden hebben, vinden we in de versen 18 en 19. In de wetenschap. Dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Dus een van die, ja, ik zou bijna zeggen, een van de hoogste motieven om hem te dienen. Om te streven naar een God welgevallig leven. Hem te eren, hem te prijzen in alles wat we doen. Maar wat staat er zo mooi in de wetenschap? Ik vind het altijd grappig als je christen ontmoet die zeggen, nee, de wetenschap is van de wereld. Nou, Daniel, was een wetenschapper. Hij moest bekend zijn in wetenschap. Hij moest dingen weten. Wetenschap is ontdekken. Wetenschap vindt niks zelf uit. Ze ontdekken alleen maar dingen die God al in de schepping gelegd heeft. En ze weten ervan gebruik te maken. Maar ze kunnen nog niet iets doen uit niets. Maar hier zegt het zo mooi, in de wetenschap. Dus in je verstand ontdekt hebben dat het zo is. In de wetenschap dat wat? Dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is. Maar, en raken we daar nog van onder de indruk? We zijn gekocht en betaald door dat kostbare bloed van Christus. Als van een smetteloos en onbevlekt lam. Het is prachtig als je dat mag kennen. We mogen nooit vergeten welke de prijs voor onze vergeving, voor onze verlossing en voor onze verzoening met God betaald is. Die werd betaald niet door onszelf, maar door zijn Zoon. En daarom behoren we hem toe. We zijn gekocht en betaald. Eigenlijk heb je niks meer te zeggen. Het is gewoon wat je doen moet. Want je behoort niet meer jezelf toe. Je behoort hem toe. En Zacharias had dat ontdekt. Zacharias zei dan ook, zodat we hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En Petrus die benadrukt dat hier in deze vijf redenen waarom wij hem zouden dienen. Maar weet u dat het een vraag van God zelf ook is? Lees eens mee in Deuteronomie hoofdstuk 10. Deuteronomie hoofdstuk 10. Versen 12 en 13. En dit komt van de Heere zelf. Dus het is niet Zacharias, het is niet Petrus. Maar hier lezen we, nu dan Israël, wat vraagt de Heere, uw God, van u? En dan komt het. Dan de Heere, uw God, te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere, uw God, te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel en de geboden van de Heere en zijn verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen u ten goede. Het is altijd al Gods verlangen geweest dat zijn kinderen zouden leven tot eer en glorie van zijn naam. En zo hebben we ook in dit gedeelte van Petrus vijf redenen. 1. Vanwege Gods genade. 2. Vanwege Gods heiligheid. 3. Vanwege Gods geschreven woord. 4. Vanwege Gods beoordeling. En 5. Vanwege Gods eigendomrecht. Hij heeft ons gekocht en betaald. Of beter gezegd, u hebt u door geloof laten kopen en betalen door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Amen.